Zo luisteraars, een goede zondagvoormiddag. We noteren aflevering 387 van ons programma Satelliet. En dat wordt weer goed gevuld, allereerst met ons gemeentelijk nieuws, dan ook een heel pak informatie van de verschillende verenigingen en dat behelst dan evenveel activiteiten. Dan verwachten wij ook nog mensen in onze studio van de plaatselijke actie Levenslijn. Onder andere komen zij vertellen hoe het gesteld geweest is gisteren met de kaartenverkoop. Maar het levenaandeel van dit programma zal toch gevuld worden met mensen van juist over de grens, van Ede en Aardenburg. En daar gaan we mee praten over 45 jaar grensoverschrijding door koningin Wilhelmina. En in dat verband is er daar een heel programma opgesteld. Vooral eer het echter zover is, eerst ons gemeentelijk nieuws. En je weet misschien al dat de diensten voor de stempelcontrole en voor de vreemdelingen voortaan niet meer in de gebouwen van Hendricks is gevestigd, maar in het gemeentelijk depot in de Bloemenstraat. Dus je moet wel in die richting als je van die diensten wenst gebruik te maken. Datzelfde geldt ook zowat voor de technische diensten van de gemeente Maldegem, onder andere voor aanvragen van exploitatievergunningen, lichtreclames en het overwelven van grachten. Ook daarvoor moet je dus voortaan in het gemeentelijk depot zijn langs de Bloemenstraat. Dan is er nog een bericht van de VZW Sport en Recreatie van Maldegem en die dienst gaat over tot de aanwerving of tot de aanleg eigenlijk van een wervingsreserve van losse medewerkers, meer specifiek redders en sportpromotoren. Bij voorkeur heb je dan wel een diploma van regent of regentes lichamelijk opvoeding en je zult dan bezoldigd worden per gepresteerd werkuur en die zijn nogal onregelmatig. Kortom, meer informatie krijg je van de dienst sport en recreatie in het zwembad van Maldegem langs geen de Hitselaan. Je moet wel inschrijven voor 10 maart. Dan nog een bericht van de gemeentelijke culturele raad van Maldegem en zij organiseren na afspraak met het gemeentebestuur een open vergadering op dinsdag 6 maart om 20 uur in het auditorium van de plaatselijke bibliotheek langs geen de Schouwburgplaats. Het thema van die open vergadering is de vraag, gaan we de omgeving Schouwburgplaats, 39e Linielaan, Kanunikandrieslaan, Boudewijn-Lippenstraat, gaan we die omgeving beschermen of klasseren in het algemeen, of enkel het prachtige Rijks-PMS-gebouw, gelegen hoek 39e Linielaan, Kanunikandrieslaan in het bijzonder. Het is een zeer belangrijk thema waarbij het advies van de bevolking meer dan ooit medebepalend zal zijn voor deze omgeving. Niet alleen de stem van het volk zal gehoord worden, maar je zult daar begeleid worden door twee deskundige architecten, namelijk de heren Dubois en Berteloot, respectievelijk docent in Gent en in Antwerpen. Een open vergadering dus van de culturele raad, nu dinsdag aanstaande om 20 uur in het auditorium van de bibliotheek. Dan twee dagen later, op donderdag 8 maart, is er alweer een bijeenkomst, dit keer georganiseerd door het ACV van Maldegem. En dat gaat over pensioen en brugpensioen en meer bepaald over de nieuwe wetgeving die in dat verband op stapel staat. Het wordt een informatie- en hoorzitting. De avond wordt ingeleid door Urbijn van Wollegem, dat is de propagandist van het ACV-verbond ECLO. Een volgende spreker is Robert van de Poelen, de nationale voorzitter van de Bond van de Gepensioneerden. Dan is er ook onze plaatselijke volksvertegenwoordiger Johan de Roo, die de toelichting zal verstrekken aangaande het regeringsvoorstel ter zake. En alles wordt deskundig gemodereerd door de heer Laurent Ozard, en dat is de voorzitter van het ACW van Maldegem. Indien je dus interesse hebt voor wetgeving inzake pensioen en brugpensioen, dan moet je op donderdag 8 maart richting Hilde om 19:30. Iedereen is van harte welkom. Een dagje later op vrijdag 9 maart gaat er van het Davidsfonds van Adegem een activiteit door en dat is een voordracht door de heer Dr. Jan Willems over Johann Sebastian Bach. Het gaat door om 20 uur in het parochiaal centrum van Adegem. En dan een activiteit die een beetje buiten de Maldegemse grenzen zich zal afspelen, meer bepaald in Deinze. En dat wordt een gespreks- en infonamiddag rond taalstages. Is zo'n taalstage bij dus vreemde mensen eigenlijk in een vreemd land, is dat wel nuttig? Wel, daarover is er een studie gemaakt door de VZW Eurotaal. En de bevindingen van die studie die komen dus aan bod in die gespreks- en infonamiddag. Met dus als thema, zijn die taalstages wel zinvol? Het gaat door op zaterdag 10 maart In de namiddag dus om 14:30 in de vergaderzaal van de bibliotheek in de markt nummer 25 in Deinze. Dat waren onze eerste berichten. We gaan het even aflossen met een stukje muziek en dan krijg je het vervolg. Mooie muziek ook al van over de grens. Dan het tweede deel van onze activiteiten en we zijn aan zaterdag 17 maart beland en dan moet je eigenlijk niet zo ver gaan om een prachtige musical mee te maken, opgevoerd door de eigentijdse jeugd. Start om 20:00 in de Gilde van Maldegem. Nu, wat is daar zo speciaal aan? Wel, naast de mensen van de eigentijdse jeugd zijn het ook de plaatselijke jongeren van 16 jaar en ouder die als hoofdacteurs zullen fungeren die dag. En ze moeten in één dag tijd alles monteren, instuderen en ook nog opvoeren. De hartewens van een clown, dat is trouwens het stuk dat ze brengen, dus die eigentijdse jeugd op zaterdag 17 maart om 20:00 in de Gilde. Kaarten €150 in voorverkoop en €180 aan de zaal. Op 17 maart, dus ook dezelfde dag, kun je ook gaan wandelen in de omgeving van Wondelgem en Damme, een organisatie van de Ekloze Wandelaars. De afstand bedraagt 45 ofwel 22 kilometer. Vertrek aan de Leke om 7:30 morgens voor de 45 kilometer, of aan het Drongengoeds om 13:00 en dat is dan voor de 22 kilometer. Meer informatie krijg je van de heer Dont, Tielse Steenweg 185 in Eeklo en zijn telefoonnummer is 091 77 32 08. Dan nog twee activiteiten van Vakantiegenoegens Maldegem. Op vrijdag 30 maart wordt dat om 20:00 een diavoorstelling over de operatie Octopus en dat heeft alles te maken met de Belgische zeemacht en hun operaties in de Persische Golf. Niet alleen is er daar een diavoorstelling, maar is er ook deskundige uitleg door een almoezenier van de Belgische zeemacht. Het gaat dus op vrijdag 30 maart om 20:00. Leden van Vakantiegenoegens betalen €50, niet-leden betalen €60. En ook de volgende activiteit van Vakantiegenoegens kadert een beetje in een militaire omgeving. Dat wordt op zaterdag 31 maart een bezoek aan het luchtverkeerscentrum in Zemmerzake. En daar kun je vanuit een bunker zowat meemaken hoe het luchtverkeer gecontroleerd en begeleid wordt door militaire luchtverkeersleiders. Kan best een interessante dag worden. Vertrek op de markt in Maldegem om 13:45 en dat wel met eigen vervoer en er kunnen slechts 35 personen aan dat bezoek deelnemen. Inschrijven bij de bestuursleden van Vakantiegenoegens Maldegem liefst zo vlug mogelijk en ten laatste tot 20 maart. Dan heb ik nog een paar algemene berichten. In april 90 bestaat de KSA van Maldegem 60 jaar. En dat wordt uitgebreid gevierd, onder andere met de uitgifte van een boek over de geschiedenis van 60 jaar KSA. En daarvoor doet men een oproep naar ex-leden, ex-leiders of iedereen die ooit eens met die KSA-bond te maken gehad heeft. Mochten die mensen nog documentatie, bijvoorbeeld foto's, tijdschriften, verslagen thuis liggen hebben, dan worden zij vriendelijk gevraagd dat te bezorgen aan de samenstelders van het boek. Na consultatie wordt alle materiaal weer netjes propertjes aan de eigenaars terugbezorgd. Meer informatie krijg je bij Geert Dont in de Rookaltzijdestraat 15 in Maldegem. Telefoonnummer is 71 64 49. En dan een zowat gelijkaardige oproep die dan wel komt uit Groot-Sint-Laurijns. Ook daar denkt men aan een prentenboek. En dat zal dan gaan over Groot-Sint-Laurijns in oude foto's. Een uitgifte die zou gepaard gaan met de jaarlijkse kermis daar in Sint-Margriete. Dus ook hier weer mocht je jouw steentje kunnen bijdragen door oude foto's van gebeurtenissen, personen of plaatsen van Groot-Sint-Laurijns in jouw bezit te hebben, dan mag je die gerust afgeven dus bij bijvoorbeeld Ivan de Wilde, Groenstraat 27 in Sint-Margriete, of bij Carlos Goossens in de Sint-Margrietestraat nummer 10, ook al in Sint-Margriete. Ook hier weer de belofte dat uw foto's onbeschadigd worden terugbezorgd. Dan gaat er nog tot en met de maand juni iedere derde vrijdag van de maand een Hongaarse infoavond door. Met daarin documentatie, film en dia's. Het gaat door in het centrum Beukenhof in Eeklo, telkens om 19:00. De inkom is gratis, dus iedere derde vrijdag van de maand tot en met de maand juni. En ik denk dat onze studenten nog niet durven denken aan de examens, maar Teleblok die doet dat wel al. En die zorgt weer voor deskundige begeleiding voor jongeren die dus met examenzorgen zullen zitten in de maanden juni en juli. Mocht je dus jouw steentje daar willen bijdragen door vrijwilliger te zijn, dus om die problemen te aanhoren, dan wordt je verzocht contact op te nemen met Teleblok op telefoonnummer 091 77 48 11. Dat is bij Dirk van Hooijen in de Stationsstraat 89 in Eeklo. Wordt daar wel een deskundige opleiding voorzien, dus je moet daar wel een kleine inspanning voor doen. Dat zijn zowat onze berichten voor deze week. Ook jij, luisteraar, als verantwoordelijke of als gelegenheidsorganisator kunt gebruik maken van deze trouwens kosteloze service door heel eenvoudig jouw bericht op te sturen richting radio of richting Patrick Vermeer, Westeindestraat 157 of Jan van der Werf, Wierdenlaan 17, en dat situeert zich allemaal in Maldegem. Trouwens, wat Patrick Vermeer betreft, ik moest jou nog de groeten overmaken. Die rust nog even uit van zijn grote reis, maar je hoort hem volgende week zeker terug. Tijd voor muziek en dan praten we over Levenslijn hier in Maldegem. Dat was een mooie aperitiefmuziek van Jozef Gaiden. We praten over de actie Levenslijn in Maldegem. We hebben daarvoor weer twee mensen van de plaatselijke werkgroep in ons midden, Ludgard de Lille en Jacques Braat. Jullie waren hier vorige week ook en ik denk dat er sinds vorige week heel wat gebeurd is. Ik heb hier al cijfers horen dansen die wel in de goede richting gaan, Ludgard.
Natuurlijk, dat was te hopen en te verwachten. Eerst en vooral gisteren zijn de kaarten deur aan deur verkocht. Daarvoor danken wij in het bijzonder mevrouw Anne Kobians, Ludwien en Marielle van Rijbroek. Ook de leerlingen van het secundair onderwijs van de zusters Maricoon, die hebben allemaal samengewerkt en zo een steentje bijgedragen. Dat mocht ik niet vergeten. Dus wat heeft dat in feite opgebracht? Wij verschoten ervan. Gisteren, want iedereen die meegeholpen is, zal zelf benieuwd zijn, heeft 211.000 frank opgehaald.
Wat dat zeer, is dan alleen voor het centrum van Maldegem.
Alleen voor het centrum.
Het centrum, alleen Donk is daar ook in begrepen. Ah, want toch, Donk ja. Heeft dus op eigen initiatieven, dus dat was mevrouw Elias, denk
Elias,
ik. En dat bracht daar een som op van 25.887 frank. En dat is natuurlijk ook heel wat.
Ja.
En dus samen met Maldegem bracht dat 211.759 frank op.
Zo
tot op de frank na natuurlijk.
Ja.
Daar blijft het niet bij, want jullie hebben nog meer resultaten.
Ja, wij hebben nog persoonlijke giften. En wij hebben dus ook nog dat geld van Adegem, van het verkoop van die koekenpakketten. En samen zitten we dan aan 312.770 frank.
Dus goed halverwege eigenlijk.
We zitten over de helft en we gaan nog verder.
Dan zijn er nog een aantal activiteiten die erbij gekomen zijn, dacht ik, sinds vorige week.
Ja. Eerst en vooral moeten we nog een rechtzetting doen.
Ja.
Dus het aperitiefconcert is verzorgd door Bruva Garo, onder leiding van Wim Lazoen. Dus er stond vermeld van Nut en Vermaak, en dat zijn mensen van Nut en Vermaak die een eigen groepje hebben.
Ah ja.
En dat noemt Bruva Garo, dat is dan ook gebeurd.
Mm-hmm.
Dan hebben we de supportersclub van Dirk van de Guchte, organiseert op 23 maart een kaarting. En dan is er nu zaterdag aanstaande de bloemenverkoop die doorgaat in Kleid, georganiseerd door het KAV, het KWB en het ACV.
En ik wil er nog aan toevoegen dat ook dus een privé-initiatief van Hans Blankaert is opgericht. Een initiatief dat hij dus, waar hij de voetbalploegen van Groot Maldegem aanspreekt, dus SK Maldegem, Sporting Adegem, VC Kleid, Excelsior Donk, het Centrum Maldegem, Dakota Middelburg en VC Akkers, dus de zondagnamiddag competitieploegen, die hij dus aanspreekt voor een paar voorstellen uit te werken. Het gaat dus over het binnenbrengen van bepaalde helden natuurlijk. Altijd welkom en een prachtig initiatief van Hans Blankaert, dat mag ook eens gezegd worden.
Ja, eigenlijk nog een initiatief wat toch wel in het oog springt en ook sportief getint is, dat is de zwemdag eigenlijk van zaterdag 17 maart. Misschien daar nog een woordje uitleg bij?
Wat betreft inderdaad is de VZW Sport en Recreatie, dus dat met medewerking van de Maldegemse Zwemclub, dus op 17 maart een grote zwembad ter ondersteuning dus van de actie Levenslijn organiseert. En dat kan natuurlijk weer allemaal te goede komen van het eindelijk resultaat dat we trachten te bereiken. We trachten dus toch naar die 500.000 te gaan en dat zal ons misschien toch wel lukken.
Het is de bedoeling, dacht ik, dat men daar baantjes gaat zwemmen en per baantje dan 10 frank betaalt. Maar de inkom is wel gratis van het zwembad, dat erbij gezegd. En per 10 lengtes, dus per 100 frank, krijgt men ook een toegangskaart, een steunkaart van dus de instuif Levenslijn die dan een dagje later wordt georganiseerd.
Ja, inderdaad. Hè. En dat is natuurlijk ook initiatief van de Molhemse Zwemclub. Hè. Dat mag niet vergeten worden. Wij zijn een beetje de werkgroep, maar wij richten ons natuurlijk tot die initiatiefnemers. En dat van harte dank nogmaals.
Wat eigenlijk ook uitzonderlijk goed geslagen is, of op weg is voor goed te slagen, dat is onze tombola. Dus Jacques en zijn vrouw Inès nemen daar het leeuwenaandeel van het werk. En we hebben tot nu toe reeds 500 à 600 prijzen van de mensen die dat spontaan binnenbrengen. Het is ongelooflijk, maar waar. Daaraan zie je hoe nauw dan de mensen eigenlijk verbonden zijn met die actie. Gisteren, als ze dus op weg waren, kwamen er jongens binnen die zeiden, goh, we zijn een beetje laat hoor. Maar het was dan een meneer die gans zijn verhaal vertelde van zijn vrouw. Ten slotte, het is iets dat iedereen aanspreekt.
Ja. Ja, nog heel wat activiteiten. Misschien toch nog eens die 18e onderlijnen. Dat wordt dan die grote instuifdag. Trouwens, de mensen hebben daarvan ook een strooibiljet in hun bus gekregen. Lutgard of Jacques, nog eens misschien in het kort het programma overlopen van die dag.
Ja, wij beginnen dus met een aperitiefconcert. Dus door die groepen van Bruva Haro. En dan hebben we het muziekatelier. Dus een optreden van de kinderen van het muziekatelier, jeugdmuziekatelier, onder leiding van meneer Romain de Baat, van hun directeur. Dan hebben we het trio Licati, dat zijn dus de kinderen van van Annemie de Porre en van Herman Vragen, Lieve, Kaat en Tine Vragen. Dus de gebroeders Goedals, het Luiertje, de Borderline Jazzband, de Verenigde Vrienden van Maldegem, het ballet van Olivia Gerolf. Dus waar dat de dochter van Jacques Krul in optreedt. Dan hebben we de Big Band, Manuela Gerland, Tom Davies, Danny Brendo, Rocky en Energy. Er is er achteraf nog wel een iemand bijgekomen die nog niet bijstaat. We noemden hij Jamie de Boel. Ja, ik heb het.
Belangrijk eigenlijk dat het allemaal mensen zijn die ofwel van Maldegem zijn, ofwel toch met Maldegem iets te maken hebben.
Ja, dat was ook een beetje de bedoeling dus voor eigen mensen een keer aan te spreken om hier te komen demonstreren op deze dag. Dus het is... Nogmaals, de werkgroep dankt inmiddels iedereen weer in feite. De gisteren de kaartenverkoop mogen we misschien nog eens onderstrepen toch. De mensen die eraan meegeholpen hebben, ik zal het kort houden. Het secundair onderwijs van de zusters Marie Kolen, die met 25, 30 leerlingen aanwezig was. De Giro van Kleid, de KWB Maldegem, de plaatselijke atletiekclub, de Hitsen, Samen Slank, de KAV Maldegem en het privé-initiatief van mevrouw Van Kanij. Dus samen een 80-tal mensen die gisteren dus van 9 uur... s'morgens tot toch wel een uur of 3 in de namiddag zich volledig hebben ingezet om deze kaart te verkopen en waarvoor onze grote dank.
Nu, ik kan mij ook best voorstellen, die kaarten zijn enkel in het centrum en in Donk aan huis aangeboden. Mochten er nu nog mensen van Adegem zijn of van Middelburg die zo'n kaart willen hebben, waar kunnen zij terecht?
Die kunnen altijd bij mij terecht.
En dat is?
In Noordstraat 14 in Maldegem, bij juwelier De Lille.
Dus ook de bedoeling, dacht ik, van toch heel veel mensen op de 18e naar de Gilde te krijgen. Die tombola trouwens, die hier vernoemd is, die gaat ook door de 18e.
Dat gaat dus de 18e door en het betreft dus een enveloppe tombola. Dus de cijfers of zo, of de nummers die op de kaart vermeld staan, gelden dus niet voor de tombola. Het is gewoon een enveloppe tombola aan de prijs van 100 frank en men kan daar echt waardevolle prijzen mee winnen. Dus het is wel de moeite om de 18e maart aanwezig te zijn bij dit optreden van al deze Maldegemse artiesten natuurlijk. En natuurlijk ook allemaal in verband met die actie Levenslijn, waarvoor we ons toch bijzonder inzetten nu.
Ja, we hebben ook al enkele bakkers en enkele beenhouwers aangesproken. En tot nu toe waren die allemaal akkoord om mee te werken. Dus we krijgen dus en taartjes en beleg gratis van de beenhouwers en van de bakkers. Voor de sandwichen en taarten die we dan ook verkopen voor Levenslijn.
Oké, dat was zowat een bilan van de stand van zaken van de actie Levenslijn tot nu toe. Zo zeg ik tot volgende week. Misschien dat er dan nog wat nieuws te melden valt of een tussenstand al kan gemaakt worden. En dan gaan we eigenlijk ook al op naar de 18e. Dan zijn we een week voor de 18e. Dus misschien dan nog eens extra die dag in de verf zetten.
Inderdaad. En nog van harte bedankt, Radio Saturnus.
Dat is graag gedaan. Een stukje muziek en dat kan niet anders zijn of de plaat van Jimmy Frey en Co. Samenleven, samen strijden tegen kanker in de actie Levenslijn. Dan zijn we zowat toe aan de hoofdbrok van deze satelliet. En daarin gaan we praten over een heel aantal festiviteiten die opgezet worden in het kader van de viering van 45 jaar grensoverschrijding door koningin Wilhelmina. En dat betekent dat wij met dit programma ook wel een beetje de grens gaan overschrijden. Want we hebben een aantal Nederlanders, Hollanders als ik dat mag zeggen, in onze studio. En dat zijn mevrouw Gonny Verbeke en Wilfried Stalens. En die zijn dan meer speciaal van dat feestcomité, dacht ik. En dan ook twee mensen die eigenlijk toch wel een beetje uit ervaring spreken. George van Voren en Louis van Parijs. Dat zijn mensen die het eigenlijk aan de lijve hebben meegemaakt. Nu, vooraleer we dat feestprogramma gaan inkijken, toch eens 45 jaar terug. George en Louis, jullie hebben het aan de lijve meegemaakt. Het was, dacht ik, we hebben dat ook al eens in dit programma verteld met iemand anders. Het was, dacht ik, een heel emotionele ervaring toen. 45 jaar terug.
Ja, inderdaad. Je moet voorstellen dat de oorlog was toen nog niet beëindigd. Het grootste gedeelte van Nederland benoorde de rivieren. Was toen nog het Duits bezet gebied. En de streek waar wij dus vandaan kwamen, dat is Ede, Aardenburg, West-Vlaanderen, was voor het grootste gedeelte verwoest. En dat de koningin dan ineens, terwijl het nog oorlog is, onverwacht als het ware, bij ons verschijnt, dat was een heel emotionele gebeurtenis. Het was dus van tevoren ook niet bekendgemaakt. Uit veiligheidsoverwegingen mocht er niets van bekend zijn tot de dag van tevoren. En ik heb dat zelf meegemaakt, omdat ik toen al ambtenaar was op het gemeentehuis in Aardenburg. Dat de namiddag, voordat de koningin zou komen, kwam er ineens op het gemeentehuis een groep van hoge officieren. We dachten dat het Engelsen waren. Die kwamen om de burgemeester te spreken. En nou, daar deed men heel geheimzinnig over. De burgemeester wilde na afloop daar niets van vertellen. Tot de volgende morgen rond 1:10, toen er ineens bekend gemaakt werd dat de koningin zou komen en dat wij overal moesten gaan rondvertellen dat ze kwam naar de hoofden van scholen, omdat de leerlingen gewaarschuwd moesten worden. Die moesten dan ook aantreden met vlaggetjes. We moesten zelf ons zondagse pak aantrekken. Dat was ook iets toen in die tijd heel belangrijk, want de kleding was schaars. Het was nog midden in de oorlog. We moesten gaan waarschuwen de andere notabelen, de dominee, de pastoor, alle belangrijke personen. En de gemeentelijke omroeper moest met de bel rondgaan in Aardenburg om het nieuws bekend te maken.
Hmm. Nu, de koningin die zat in Engeland, dacht ik, en dat had dan alles met de oorlog te maken, want misschien toch even verduidelijken voor misschien wat jongere luisteraars, ze was gevlucht toen, hè?
Ze was in mei 1940 was ze naar Engeland vertrokken. Met een groot gedeelte van de regering. En het was dus voor het eerst na 5 jaar ballingschap dat ze terug zou komen.
Ja. En ze kwam eigenlijk met het vliegtuig vanuit Engeland, via Brussel, dacht ik.
Ja, ze kwam met een legervliegtuig, kwam ze naar België toe. Het moest dus uit veiligheidsoverwegingen geheim gehouden worden, zei ik al. Maar het moest ook een zwaar bewaakt vliegveld zijn. Daar is ze in de buurt van Brussel is ze geland. En de volgende dag is ze dus per auto, een speciale gepanzerde wagen van het Britse leger, is ze naar Nederland gekomen.
Mm-hmm. Nu, ze was toen al niet meer zo jong eigenlijk, jullie koningin. Op dat moment, hoe oud was ze toen ongeveer?
De koningin is geboren in 1880, dus ze was toen 64 jaar.
Ja. Mm-hmm. Jij hebt het ook meegemaakt, Louis, dacht ik.
Ja.
Had jij het van horen zeggen of heb je het wel degelijk aan het lijve ondervonden toen? Heb je het gezien?
Nee, wij worden in Aardenburg geëvacueerd.
Ja.
Maar wij kwamen het land bewerken op Ede. En toen was ik op de middag, die waren de paarden in de stal en toen keek ik een keer over de deuren. Ik zag wat is er nou gaande. En er kwam enkele hoge officieren en hoge autoriteiten, die kwamen daar. En toen ging ik hier naar straat en toen zag ik wat is er hier gaande. Dan zagen ze, alle minuten zat de koningin hier aankomen.
Ja.
En eigenlijk was er niks van bekend. Er waren nog enkele mensen die in Tropede woonden. Hè, want bij ons woonde eigenlijk praktisch niemand meer. En die zouden ook van achter dat padje komen. En van Maldenham die zijn er ook nogal enkele meegekomen. Die zijn achter de stoet aangekomen van de koningin. En die is ongeveer een 20 meter voor de grens. Is die panzerwagen gestopt waar ze in zat. Toen is de koningin die is eruit gekomen. En er was een meelstreep gegooid over de grens die de grens gaf. Want het was maar praktisch allemaal kapot geschoten. Maar dan zag je de grensstreep, zag je dan weer veel beter. En dan is de koningin er te voet overgekomen. Toen hebben we het Wilhelmus gezongen. En hij zei, welkom koningin. En er waren er enkele mensen, onder andere van Maldenham, van Verstrouwte, van Lalou Verstrouwte. Die gaf de koningin een hand. En wij, ik stond ook in die buurt. En er waren er nog enkele die in die buurt stonden. En wij hebben de koningin ook een hand gegeven. En dan is ze verder Nederland binnengekomen. Dan is ze zo naar Aardenburg gegaan.
Toen zij in 40 met de regering het land moest verlaten, hoe voelden jullie zich toen? Een beetje achtergelaten of?
Nou, ik geloof dat we daar toen echt niet bij stilgestaan hadden. Er was toen zoveel dat op ons afkwam. Bombardementen. Je was bang wat er zou gebeuren. Wij hebben er eigenlijk niet bij stilgestaan. En later is pas dit dispuut geworden, gekomen. Moet ze nou vertrekken of moet ze niet vertrekken?
Nu, jullie hebben die grensoverschrijding, die bevrijding eigenlijk meegemaakt. Maar dat betekent dat jullie ook de oorlog hebben meegemaakt. Er was veel schade, dacht ik toen, in Ede en Aardenburg. Hè?
Ja, er stond niks meer achter bij ons. Dat is allemaal kapotgeschoten.
Ja.
Maar het was eigenlijk zo, de Engelsen worden niet aangevoerd, maar de Duitsers zijn ook, die gaan ook niet veel meer te presteren. Ja. En wij dachten dat is hier zo gebeurd, want we zitten dicht aan tegen de Schelde. En ze waren naar vlucht van Frankrijk toe aan de grens gekomen daar. Hè. En toen aan het kanaal, ik zou het zo maar zeggen. Hè. En we dachten, het is maar tijdelijk, maar we hebben er nog enkele dagen op Ede gezeten. Nog wel 14 dagen na 3 weken. Hè. En toen is pas de oorlog opnieuw begonnen daar. Hè. Toen hebben de Engelsen aangevoerd en de Duitsers zijn weer teruggevoerd. En dan ben ze tegen elkaar ingegaan en dan is er niks meer blijven achterstaan. Het was heel leden praktisch niet. Het was verschrikkelijk gekost, geen meter lang tot er genoten gevallen.
Hoe oud waren jullie toen tijdens de oorlog?
Ja, ik ben van 28, dus ongeveer de jaar of 15.
Ja, zoiets. Heel jong eigenlijk nog.
Ja.
Ja, en ik ben van 23, dus toen de koningin kwam, was ik 21 jaar.
Ja.
En de oorlog heb ik dus meegemaakt van 17, 18 tot 21 jaar.
Hoe was het leven toen? Wellicht heel hard. Was er armoede, was er honger?
Nee, bij ons was er geen armoede of geen honger. Dat was meest in de steden eigenlijk. Hè. De mensen zaten er in de buiten bij ons. Het was de zaafzuisachtig bij ons. Ze zaten er allemaal in de smokkelpartijen en zo. En dat was toen in die tijd hoor. Hè. Dat was weinig te eten. En de mensen, laat ons maar eens zeggen, het was zo gelegen. We leefden toen in die tijd van België. Over de zee was er voor ons niet veel te bereiken. Maar die mensen van Brussel en van Gent nog, die kwamen bij ons om de boter en die kwamen om de eieren en zo, noem maar op. En er weer veel geld verdiend bij ons. Het was een reuze tijd in die tijd. Maar jammer, zo met de oorlog. He.
Ja.
Zo, het was altijd, wat gaat er van komen? Wat komen we nog terecht? He? Hoe gaan we eruit komen? Dan hoorde ik ook zeggen dat dingen zijn geland worden in Frankrijk. En toen zei men, dat zal niet langer niet meer duren. En wat, die zetten hij goed teuren. Ze zijn eigenlijk goed teuren. Zet vanaf Frankrijk de wand kunnen van Stroobrug en Maldenham. Maar daar zijn ze dan blijven nou natuurlijk. En dan zullen we zeggen, het is met zo'n kanaaltje en met zo'n tug. Maar de Engelsen worden niet aangevoerd. Ik zeg nog een keer, de Duitsers die worden er ook praktisch niet meer. Maar daarna zijn tijd gaat dan weer opnieuw aan te voeren. Hè?
Ja.
En toen is het offensief eigenlijk goed begonnen.
Nu, tijdens de oorlog was het leven dan min of meer normaal. Konden jullie naar school gaan bijvoorbeeld? Was er toen school?
Naar school gaan wel hoor.
Ja.
Maar er ligt dansings en al, dat bestond niet. Hè? De jeugd had eigenlijk heel leven gehad, ze aan het zomaar zeggen. Want in de cafés was er ook niks. En ze moesten naar de winkel niet gewoon om te snoepen, maar dat was er ook niet. Het was allemaal op de bom.
Ja.
De jeugd die uiteindelijk een verloren leven had. Net achter de oorlog ook nog. Want nu is de dansing en zo. En nu is het van die dansing en morgen is die dansing. Maar dat bestond in de tijd niet voor de jeugd. Die hebben eigenlijk geen jeugd gehad, die jongens van die tijd.
Nu het contact met de bezetter toen in die jaren. Was er een contact of was dat eigenlijk toch min of meer een gaatverhouding met de bezetter?
Nou, wij zaten eigenlijk helemaal afgesloten. Hè. Iedereen die bij ons in de streek wilde komen, dus dat is West-Zeeuws-Vlaanderen, Die moest een uitnamegenehmigung hebben. Dat is een speciale vergunning om daar te mogen komen van de Duitsers. Nou werden er toen veel uitnamegenehmigungen afgegeven, maar dat was alleen voor Belgische arbeiders die bij ons in de landbouw in het Vlas kwamen werken. Verder was de streek afgesloten. Wij konden praktisch nergens naartoe, je mocht de grens niet over. Wanneer je over het water ging, werd je gecontroleerd. Dus in feite zaten we afgesloten en ja, de Duitse bezetting die was normaal, niet bijzonder streng. En dat kwam ook wel hierdoor, want de mensen die bij ons zaten, die Duitsers die bij ons zaten, dat waren meestal ouderen. En die waren op hun dood dat ze iets mispeuterden, want dan zouden ze naar Rusland moeten. Dus die waren heel braaf. Dus contacten met de bezetters waren er normaal, die waren ingekwartierd. Maar die Duitsers die waren niet kwaad. En daarom zei men later ook, ja, die Canadezen hebben bij ons zoveel kapotgeschoten en die Duitsers waren zo braaf. Ja, dat was natuurlijk een heel andere situatie. Want toen de gevechten begonnen, nou, toen was het gewoon, ja, je moet de ander doodmaken of anders word je zelf gedood. Dus dat was een heel andere situatie. Mm-hmm. Zie? En vooral die laatste periode van september tot 1 november, toen de sluisbevrijders, is er ontzettend hard gevochten. Ja. En toen is heel de streek eigenlijk kapot gegooid. En daarom is het grote verschil wat er is tussen, laten we zeggen, de bevrijding hier in Maldegem en in Adegem en overal en bij ons, dat is dat er hier niks verwoest is. Hier zijn ze ineens tot aan de kanalen kunnen komen. En je ziet hier overal, wanneer je foto's daarvan ziet, dan zie je de tanks waar de kinderen en de mensen opgeklommen zijn en waar met vlaggetjes waaien. Ofwel je ziet de voorposten met een motor die dan sigaretten en chocolade uitdelen. En bij ons zie je niks anders dan kapotte huizen. De geallieerden werden bij ons niet verwelkomd, omdat alles kapot was.
Ja.
En als je bedenkt dat ze er 10 dagen over gedaan hebben om van het Leopoldkanaal tot in Ede te komen, een afstand van 1 kilometer, nou, dan begrijp je wel hoe daar gevochten is. Die eerste overtocht bij Moerkerke door de Canadezen, die is finaal mislukt. Toen kregen de Canadezen geen aanvoer, omdat eerst de slag bij Arnhem voorrang had, dus de luchtlandingstroepen, al het materiaal, al de troepen die werden ginder naartoe gedirigeerd. En ondertussen hadden de Duitsers de gelegenheid om zich overal op alle mogelijke plaatsen te versterken. Op iedere 200 meter zat er een machinegeweerpost. Ofwel, er waren overal mijnen gelegd. Er stonden mortieropstellingen. Er was toen, in de eerste tijd was er voor de Canadezen geen doorkomen aan. En daarom is er bij ons alles kapotgeschoten.
Ja.
Dus het is eigenlijk de grote strijd op het hoog niveau geweest tussen Eisenhower en Montgomery, die eigenlijk West-Zeeuws-Vlaanderen de nekslag heeft gegeven. Om de eenvoudige reden hadden de Canadezen meteen met hun grote macht hierdoor kunnen stoten tot aan Breskens, wat de bedoeling was, dan had ons misschien die hele vernietiging gespaard gebleven.
Oké, we praten zo dadelijk nog even verder. We praten nog even verder over ervaringen, oorlogservaringen, vooraleer dan eigenlijk naar het feestprogramma over te stappen. George, jij was toen in de oorlog ook al werkzaam op het gemeentehuis van Adegem, van Aardenburg, sorry. En dat betekent toch wel dat jij dan heel nauw in verband met de bezetter hebt gestaan. En eigenlijk ook een beetje in de goede zin van het woord, want er werd toen al toch wel een beetje aan verzet gedaan, waar hij toch ook bij betrokken was. Er werden toen onder andere, dacht ik, persoonsbewijzen, paspoorten vervalst.
Ja, eigenlijk was ik daar niet direct bij betrokken, maar ik zat dus als jong ambtenaar op het gemeentehuis. En inderdaad werden toen persoonsbewijzen, dat waren toen de identiteitskaarten, die werden uitgereikt, heel in het geheim, aan mensen die dus in het verzet zaten, die dus een andere naam moesten hebben. En ook distributiestamkaarten, dat waren dus kaarten waar je bonnen op kon krijgen. En op die bonnen kon je dan vlees, brood of andere vet en alles kon je krijgen. Want dat was normaal niet verkrijgbaar in de winkel. Dat kon alleen op bonnen geschieden. En het verzet, dat was dus allemaal in het geheim, maar dat gebeurde hoofdzakelijk door onze gemeentesecretaris Jules Paridaan en de ambtenaar Bernard Haaks van de Koster. En die zijn dan ook, toen koningin Wilhelmina kwam op 13 maart 1945, als mensen van het verzet aan de koningin voorgesteld. Mm-hmm. Het gebeurde allemaal in het geheim. Ik wist wel dat er iets aan de hand was, maar het fijne wist ik er niet van.
Nu, je moest toen ook, dacht ik, als Duits kennende een aantal formulieren of teksten vertalen. En zo kwam jij toch aan informatie?
Ja, ik ben dus op het gemeentehuis aangenomen. Omdat ik werkloos was. Ik was als onderwijzer afgestudeerd. Maar je kon toen nergens aan een baan komen. Zelfs niet als volontair. Je kon niet stage lopen zoals men dat tegenwoordig zegt. Want er was gewoon geen plaats meer. Dus ik was al lang blij dat ik via Bertrand Herman. Dat was de ambtenaar die vroeger gemeentesecretaris, tijdelijk gemeentesecretaris in Ede was. Als opvolger van mijn vader. Die had gezegd, we hebben een baantje voor je op het gemeentehuis in Aardenburg. En zo ben ik daar gekomen. En ik moest vooral ook in het begin Duitse vertalingen maken. Omdat er veel stukken in Duits kwamen. Dat moest in het Nederlands vertaald worden. En onder andere ook die vergunningen die dus aan de Belgen gegeven werden om bij ons te komen werken in het vlas en in de landbouw. Ik was ook belast met het bijhouden van de inkwartieringslijsten enzovoort. En ik heb daar hele lijsten van opgemaakt en die heb ik toen ook nog doorgegeven.
Mm-hmm. Nu, die grensoverschrijding is op 13 maart 1945 gebeurd, dus IJsselna 45 jaar terug. En in dat verband is er een grote feestprogramma opgesteld. En daarmee gaan we even over naar de mensen die daarvoor instaan. Gonny Verbeek en Wilfried Stalens. Dat loopt van vrijdag 9 maart tot zondag 18 maart. En dat begint, dacht ik, heel wat activiteiten. Toch een woordje uitleg.
Ja, we hebben geprobeerd, en daar zijn we uiteindelijk ook in geslaagd, om de totale bevolking van Ede bij dit gebeuren, bij dit bevrijdingsfeest, zeg maar, te betrekken. We hebben dus alle verenigingen erbij kunnen betrekken en in het weekend voorafgaande aan de 13e maart, dat is van vrijdag 9 tot en met zondag 11 maart, organiseren al die verenigingen extra activiteiten binnen hun normaal organisatiepatroon zoals ze normaal werken. Het 13 maart is dan de officiële dag. En het weekend daarna doen we dus een aantal activiteiten gezamenlijk met z'n allen.
Misschien toch eens, zonder echt heel in detail te treden, toch eens die dagen overlopen. Om toch eens de mensen misschien te laten kiezen wat hun aanspreekt.
Ja. Ik denk dat je mag beginnen op de vrijdag, dus de 9e. Dat is voor de volwassenen de kaarting in de Hof van Ede en de biljartprijskamp in de Kastelein. De kaarting, daar kan iedereen aan deelnemen. Het biljarten is ook voor georganiseerd of niet georganiseerd. Iedereen die graag de keu in de hand heeft, die kan daar terecht. Dan is er een zaalvoetbaltoernooi waar ook vele ploegen aan deel zullen nemen.
Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk constanten die ook nog op andere dagen terugkomen, dacht ik. Als ik dan even de zaterdag bekijk. Een veldvoetbal, het heeft toch ook wel een sportief karakter, jullie programma.
Ja,
dat hangt natuurlijk ook een beetje van de verenigingen af die er zijn. Er zijn een aantal sportverenigingen, dus die organiseren uiteraard sportieve activiteit.
Ja, toneel zeker, een bal.
Ja. Mm-hmm. Toneel is in zoverre interessant dat het dus een stuk geschreven is door een Edenaar, Nee Martens. Die probeert een beeld te geven van die tijd, toen op Ede zelf.
Mm-hmm. Wat wellicht ook belangrijk is, dat is de Wilhelmina-tocht. Die op dinsdag 13 maart, dus de dag van de grensoverschrijding, doorgaat. Misschien daar nog een woordje uitleg bij?
De bedoeling is dat we op die dag proberen exact dezelfde tocht te maken die koningin Wilhelmina in de tijd gemaakt heeft. We zijn erin geslaagd om op elk punt waar de koningin is uitgestapt en waar iets bijzonders gebeurd is, om daar iemand te vinden die daar op dat moment in die tijd dat heeft aan de lijf heeft ondervonden. En die zal daar ter plaatse ook zijn verhaal doen.
Ja.
Als we die totale tocht gemaakt hebben, dat die eindigt in Terneuzen. In Terneuzen staat op het ogenblik een monument bij een sluis waar 5 sluiswachters gefusilleerd zijn. De koningin heeft in de tijd daar een margriet neergelegd, die ze op haar revers had. Wij zullen voor het vertrek van die tocht iedereen een margriet uitreiken, die ze dan daar bij het monument kunnen neerleggen. Daarna is er nog een maaltijd en 's avonds hebben we dan een avondprogramma wat bestaat uit de film De Koningin Weer Thuis. Daarnaast is er een videofilm van de route zoals die er nu uitziet, afgewisseld met beelden van toen. En daar horen we ook weer het verhaal van die mensen die dat toen hebben meegemaakt. We stellen ons daar nogal wat van voor. We verwachten dat we daar een aantal mensen bijeen zullen hebben die dat toen hebben meegemaakt. En vooral uit historisch oogpunt willen we na elke plaats de film stilzetten en de mensen de gelegenheid geven om eventueel aanvullende informatie te geven. daar. En zo gaan we dus plaats voor plaats, zullen we dus de hele film afdraaien.
Mm-hmm. Ik zie dat ook de jeugd in jullie programma niet wordt vergeten. Dat mag ook niet, want het zijn eigenlijk die mensen die toch de herinnering en dat gebeuren moeten overdragen naar de volgende generatie. Ik zie een speurtocht, heeft dat ook te maken met...
Dat is een speurtocht, die wordt rondom Ede gedaan. Dat is voor de jonge jeugd, de schooljeugd. Diezelfde dag, de 13e, en dat is natuurlijk ook wel belangrijk om te vermelden. De schooljeugd is aanwezig bij de officiële plechtigheid, bij het standbeeld. Gaan ze morgens ook eerst allemaal mee naar de Heilige Mis. Dus de jeugd wordt er echt bij betrokken. Het officiële gedeelte, maar ook het stoeptekenen, de speurtocht rondom Ede. En dan aankomst in de Biezenhoeve, waarop de jeugd dan getrakteerd wordt op frieten. Een maaltijd friet. 's Avonds is er nog de lampionoptocht, waar ook de kinderen weer aan deelnemen. De rommelmarkt, de oude volksspelen, daar zullen we allemaal kinderen bij ontmoeten. Kinderen kunnen daar aan meedoen. Ik denk dat ook heel belangrijk, dat is dus ook voor de jeugd en voor de ouderen. De historische tocht is op zaterdag de 10e maart... Daar neemt de vereniging Keep the Rolling aan deel. En dat is een vereniging die de Nederlandse vereniging tot instandhouding van historische militaire voertuigen. Vaartuigen, vliegtuigen en de voertuigen. Die maken een tocht van de grens met 25 oude legervoertuigen richting Aardenburg, door Aardenburg. Het is een stoet met 25 voertuigen die men niet alle dagen dus ziet. Ik denk dat het heel interessant is voor de jeugd en voor de ouderen ook. Men kan een ritje meemaken, wel op eigen risico. Het zijn niet meer de modernste natuurlijk, maar men kan mee.
Mm-hmm. Het is eigenlijk een veelomvattend programma, te veel om allemaal op te noemen. Het speelt zich dus af van vrijdag 9 maart tot en met zondag 18 maart. Mocht er luisteraars zijn die daar nog wat meer informatie over willen, waar kunnen zij terecht?
Wij hebben zoveel mogelijk affiches uitgehangen, maar ter plaatse kan men terecht bij de leden van de dorpsraad die eigenlijk het hele festijn hebben opgezet. Voor de mensen zelf zijn die namen wel bekend. Voor de buitenwereld kan men bij mij terecht, Wilfried Stalen, Schoolstraat 12 in Ede. Telefoon 011 77 17 86. Dat geldt ook voor wat ik even genoemd heb, de maaltijd. Als we terugkomen van de Wilhelmina-tocht, is er gelegenheid om de maaltijd te gebruiken. Maar we willen wel graag dat de mensen die daar gebruik van willen maken zich vooraf opgeven, zodat we daar een beetje rekening mee kunnen houden.
Mm-hmm. We gaan het hierbij moeten laten. Ik dank jullie voor jullie komst, voor jullie programma, voor jullie ervaringen, die toch altijd ook met emoties gepaard gaan. Naar de luisteraar toe wens ik hen nog een prettige zondag en volgende week krijg je opnieuw een satelliet.